Waar ik mee begonnen ben is met de vraag van wat betekent gelukkig zijn? Wat is voor jou gelukkig zijn? Waar denk je dan aan? En hoe vul jij dat in, gelukkig zijn? En is dat niet een beetje erg cultuurgebonden? Een tweede was zout en licht zijn, waar denk je dan aan? En vaak denken wij dan aan, dan moet je getuigen en je moet dit doen en je moet dat doen. En het wonderlijke is dat Jezus die twee teksten aan elkaar knoopt. Als hij zegt, jullie zijn het zout van deze aarde en het licht van deze aarde, dan staat dat direct bij de zaligsprekingen. Je bent gelukkig als je dit doet, je bent gelukkig als je dat doet. Dus de vraag van, staat zout en licht en gelukkig zijn elkaar niet een beetje in de weg? Of juist niet? Zit misschien wel jouw geluk in juist een zout en zout zijn? Maar hoe werkt dat dan? Nou, vanuit dat standpunt zijn we de zaligsprekingen gaan bekijken. Dus laten we die eens lezen. Daar staat het volgende. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want ze zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want ze zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want ze zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer jullie omwille van mij uit. Iedere week gaat dit fout. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet ook jullie licht schijnen voor de mensen, omdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. We hebben nu dus de zaligsprekingen gelezen, of die gelukspraken, hoe je ze ook noemen moet. En het feit dat zout en licht zijn, aan elkaar gebonden zijn. Dat is een wonderlijke zaak. En een paar dingen moet je daarbij even opmerken. De zaligspreking is het hart van het evangelie. De beste preek die ooit gegeven is, staat in Matthäus 5, 6 en 7. Dat is wat Jezus op de berg spreekt. Dat heet in bijbelteksten de bergrede. Dat is de preek van Jezus. Daar is dit een onderdeel van, eigenlijk het begin. Dus het is ook niet zo van, hé, dit is een leuke gedachte. Er zit dus blijkbaar een hele diepe waarheid in het idee, gelukkig zijn in de ogen van God, gelukkig zijn in de ogen van Jezus, en een zout en zout zijn gaat hand in hand. Daar zit iets, een connectie. En ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat voor ons westerse christenen dat hersenkrakers zijn. Giga hersenkrakers, het klopt niet. Alle discussies die je ook altijd krijgen is van hoe moeten die woorden vertaald worden. Er is heel veel kritiek op het woord gelukkig. Ah nee, dat bedoelt Jezus niet, want, en dan nemen we onze westerse idee van gelukkig zijn. En ja, dat past niet. Je bent niet gelukkig als je vervolgd wordt en je bent niet gelukkig als dit en als dat. Dus hebben we het woord zalig neergezet. En dan krijg je preken en dan krijg je de uitleg van zalig is mensen dat je gewoon gelukkig bent. Weet je al, dat is heus wel een goed woord. Amen. Je kan ook zeggen, hoe kijkt iemand in India naar deze teksten? Die iedere dag gelukkig is met God, omdat God voorziet. Omdat hij iedere dag weer een bakje rijst krijgt, of wat dan ook. Die geen last heeft van dromen over zijn Mercedes, of wat dan ook. Maar gelukkig is omdat God iedere dag weer voorziet. Hoe leest hij zo'n tekst? En ik denk dat je dan ineens voelt, hey, dat zit misschien wel een stuk dichter bij die cultuur dan onze cultuur. En dus is het goed om hier eens serieus naar te kijken. Ik heb daar steeds losse preken van gemaakt. En wat ik doe is steeds twee zaligsprekingen aan elkaar verbinden. En die twee zaligsprekingen die ik aan elkaar verbind zijn steeds twee uit een rijtje eigenlijk, zoals ik ze ook naast elkaar had gezet. Dat is gewoon een truc, dat is gewoon een persoonlijk iets. Daar moet je niks bijbels aan verbinden. Maar ze passen toevallig heel goed bij elkaar om een proces van genezing inderdaad op weg te zetten. Vandaag is de laatste. En ik ga het vandaag hebben over als je gerechtigheid zoekt. Als jij gerechtigheid zoekt, dan begeef je op het pad van de herstellers van Gods wil. En zul je een prijs betalen. Want dat gaat niet zonder strijd. Het is niet zoiets dat het zomaar even komt. Nou, de eerste week hebben we het gehad over om gelukkig te zijn, dien je nederig te worden. Bewust van je nood, bewust van je tekort, wat je tekort komt, want dan kan God je vullen. De Message die vertaalt dat prachtig. Wat fijn als je aan het eind van je Latijn bent, want minder van jou betekent meer van God. Dat is een keiharde waarheid. De tweede week hebben we het gehad om gelukkig te zijn, dien je te treuren over je zonde. Want dat reinigt je hart en met een zuiver hart kan je God zien. En vorige week hebben we het gehad over om gelukkig te zijn, dien je de Heilige Geest over de kracht van je persoonlijkheid te laten heersen. En dan erf je het Koninkrijk van God en produceer je vrede in je omgeving. En daar zit een proces in. Een proces van genezing. Nou snap ik. En dan kan ik natuurlijk toch niet laten om dan een proces toch eventjes neer te zetten. Hier heb je het proces. Erkennen van je tekorten leidt tot een barmhartigere kijk om je heen. Als ik zie wat ik zelf tekort kom, dan heb ik ook niet zoveel oordeel over een ander. Je verliest je harde houding, omdat je goed in de spiegel kunt kijken. Ik vind, en dat meen ik, westerse christenen en zeker de evangelische zijn niet al te sterk in de spiegel kijken. Even naar je eigen hart kijken, wat zit er nou eigenlijk, wat bij jou nou niet goed gaat. En werk daar nou eens aan. We zijn wel erg goed om een ander de spiegel voor te houden en te zeggen wat die ander niet goed doet. Maar daar begint het. Naar jezelf kijken en erkennen dat er bij jou ook tekorten zijn. Dan staat er, maar als je echt in de spiegel kijkt, dan zul je ook de gevolgen van je zonde zien. En dat leidt tot treuren of tot berouw. Als je realiseert wat God je nu vergeeft, leef je met een rein hart. En met een rein hart, dan kan je God zien. En als je God ziet, spiegel jij je aan zijn karakter, een stapje in zijn koninkrijk. De vrucht ervan zal vrede in je omgeving zijn, waardoor je God weer spiegelt naar andere mensen. Daar zaten we vorige week. En vandaag gaan we verder. Maar als je God ziet en weer spiegelt, dan wil je ook zijn gerechtigheid, zijn wil zien. En om die te zien doorbreken, zul je een prijs moeten betalen. Het een zit aan het ander vast. Dus vandaag de tekst. Hongeren naar gerechtigheid. En er staat er, gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. En in vers 10 staat, gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het Koninkrijk de Hemelen. En het is heel opmerkelijk, de manier waarop ik die tekst aan elkaar gelijmd heb, dat klopt iedere week. Daar zit steeds een weerslag in. En het lijkt wel alsof het een couplet is wat Jezus herhaalt. En vandaar dat ik ze aan elkaar gekoppeld heb. Nou, wat ik vandaag met jullie wil behandelen is van hongeren naar gerechtigheid. Wat betekent dat? Wat betekent verzadigd worden? Vervolging, hoe moet ik dat zien? En het Koninkrijk van God. Gelukkigen wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Wat moet ik daarbij denken? Want ze zullen verzadigd worden. Aha, heb ik toch mijn Mercedes weer, weet je wel? Is dat het? En gelukkigen wie vanwege de gerechtigheid, komt dat woord weer terug, vervolgd worden, vervolging. Want voor hen is het Koninkrijk van de Hemel. Dat zijn pittige teksten. En dit is zeker de moeilijkste. Dus welkom als je terugkomt van vakantie, plons in diepe, dan zit je er in één keer goed in. Zwem maar mee. Gerechtigheid. Wat betekent honger en dorsten naar gerechtigheid? Weten wij eigenlijk wel wat honger hebben is? Wij weten wat trek hebben is. Tenminste, zo is het in mijn leven. En ik heb altijd wel trek. Weet je? Ik ken geen honger. Ik heb absoluut geen idee wat dat zou zijn. Bij honger ruik je eten al op een hele grote afstand. En heb je er alles voor over om het te krijgen. Dus wat zou nou honger naar gerechtigheid zijn? Is dat trek hebben naar dat ook wel eens iets in orde komt? Of heb je daar heel veel voor over? Iets onstuitbaars. Een onstuitbaar verlangen dat je Gods wil zien doorbreken. In jouw leven, in het leven van een ander, in je omgeving, in onze stad, in ons land, in deze wereld. En wat is dat, die gerechtigheid van God? De gerechtigheid van God kan je heel simpel omschrijven als, dat is gewoon Gods wil. Gods wil voor jouw leven en Gods wil voor het leven van die ander en Gods wil voor het leven in onze stad en Gods wil voor het leven in ons land. Gods wil. Dat is gerechtigheid. En zoek jij die gerechtigheid en zoek je daarin je geluk of denk je dat geluk buiten de gerechtigheid van God ook te vinden is en zoek je het daar. En zeg nou niet te snel van, oh nee, God. Ik denk dat je dan heel eerlijk in je spiegel moet kijken en zeggen, ik leef wel midden in die westerse maatschappij. En die westerse maatschappij heeft gewoon invloed op me. En voordat ik het weet, laat ik me verleiden en zie ik dat ik soms mijn eigen gerechtigheid zoek en niet altijd Gods wil. Gerechtigheid is niets anders dan de wil van God voor jouw leven. En wat zou God anders willen in jouw leven? Even heel stil zijn. En dat bedoel ik niet naar de kinderen, maar voor jezelf. Wat zou God nou anders willen in jouw leven? En als je dat weet, dan is dat gerechtigheid. Dat is gerechtigheid zoeken. Nou, het gevaar is dat als ik deze kant op ga, dat ik met een schuldcomplex jullie ga opzalen. Dat is niet wat ik wil. Want er staat hier, je bent gelukkig als je daarnaar verlangt. Als je daarnaar hongert. Als je daar je naar uitstrekt. Dat betekent toch niet dat dat altijd even makkelijk is. En daar komen we vanzelf wel op, want er gaat een prijs aan ze vastzitten. Hebben jij en ik datzelfde verlangen om de gerechtigheid van God te zien plaatsvinden in je eigen leven? Dat in het leven van die ander, dat wordt dan een stuk makkelijker. En in het leven van deze maatschappij, dan zeggen we helemaal snel ja. Maar in je eigen leven. Oké, ik zal het een beetje moeilijker maken. Gerechtigheid is Gods wil zoeken voor jezelf. Voor doelen in je leven. Voor je huwelijk. Hoe je je echtgenote of echtgenoot behandelt. Hoe je daarmee omgaat. Tijd die je invult, aandacht die je besteedt. Gerechtigheid is Gods doel met jouw leven. Hoe je je vrije tijd besteedt. Gerechtigheid is Gods wil voor jouw leven. Hoe je je gedraagt op je werk en buiten je werk. Al die dingen. En voordat je het weet, zitten wij dan in een moralistisch hoekje. Oh, dan mag ik dit niet, mag ik dat niet. Nee, koppel daar nou eens even dat zout en zout aan zijn. Een instrument zijn van Gods genade en Gods liefde naar die ander toe. Naar jezelf toe. Omdat je het beste van het beste voor jezelf hebt. En het beste van het beste voor die ander voor hebt. Een heel andere kijk. Maar als ik erover nadenk, dan kraken mijn hersenen altijd. Want ik voel gewoon die andere kant aan me trekken van schuld en noem maar op. En dan moet je dat doen en een meetlatje meenemen. Jezus die zegt eentje verder in diezelfde preek, Matthäus 6, vers 33. En dan gaat het over al die rijkdommen van de wereld die je kan willen hebben. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Met andere woorden, jongens die zwembad en die Mercedes en lekker uit eten en vakantie en alle toestanden die we graag willen, heeft niks met de gerechtigheid van God te maken, maar er zijn ook geen dingen die je moet laten. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je Gods gerechtigheid zoekt in jouw leven en stil bent voor de stem van de Heilige Geest en die kant op gaat. En die andere dingen krijg je dan bovendien. De gerechtigheid. En wat betekent verzadigd worden? Zijn jullie wel eens verzadigd? Ik regelmatig, want ik hou van lekker eten. En als je goed gegeten hebt en je hebt je kop koffie achter, dan moet je een tijd hebben van uitbuiken. En ik denk, hoe ouder je wordt, hoe meer behoefte die tijd van uitbuiken aanwezig gaat worden. He? Ken je dat niet, Wim?
Nee, ik ken dat niet.
Oh, nou, we gaan er een paar keer uit eten, dan zal ik je het voordoen. Ja. Ik denk eerlijk gezegd, maar dat mag je in de evangelische dienst... vroeger mogen we dat zeker niet zeggen, maar eigenlijk hoort daar een sigaartje bij.
Ja,
dat dacht ik. Ja. Daar dacht je wel aan, nou, dat bedoel ik. Weet je wel? Heel lekker gegeten hebben en gewoon even uitpuffen. En genieten van het feit dat je genoten hebt. En daar lekker bij zitten. Dat gevoel ken ik wel. Dat is ook ongeveer verzadigd worden. Je zit er vol van en je hebt genoeg gehad. Dat kan ook met Gods wil en gerechtigheid. Dat is vreemd. Blij zijn, verzadigd zijn, dat Gods wil ergens heeft plaatsgevonden. En de Message zegt het als volgt. Je bent gezegend wanneer je een flinke honger hebt gekregen naar God. Hij is eten en drinken en de beste maaltijd die je ooit zult genieten. Dat er op de vraag op, waar word jij vol van? Wat verzadigt jou? Ik heb gisteren of zo kaartjes voor Feyenoord gekocht. Ik ga met iemand van de evangelische omroep daar naartoe om een wedstrijd te bekijken. Afhankelijk van wat ze presteren, want dat is zeer twijfelachtig de laatste tijd. Kan je daar lol aan hebben? Maar een voetbalwedstrijd kan mij niet verzadigen. Dat is leuk. En een dag later is het toch wel weer voorbij. Een maaltijd kan je verzadigen en dan kan je de volgende dag nog flink last van hebben. Maar een dag later is het toch wel echt over. Dus dat is ook geen verzadiging die blijft. Maar ontmoetingen met God en God leren kennen op een niveau waarop je hem daarvoor nooit gekend hebt, zijn dingen die je leven lang met je meedraagt. Toen ik tot ontdekking kwam dat die almachtige, grote, afstandelijke God, die daar ergens hoog in de hemel zit te oordelen over deze hele wereld en eigenlijk alles wat ik deed heel erg slecht vond, toen ik ontdekte dat hij dat helemaal niet zo is, maar dat hij mijn persoonlijke vader was en is, dat is voor mij een openbaring geweest. En dat heeft mijn leven veranderd. En iedere keer weer als ik denk aan Vader God, zowel in de respectvolle zin als in de zin van ik mag ook als kind bij hem komen, dan geeft me dat een voldaan gevoel. Dat is een ontmoeting met God. Ik heb God leren kennen. Iedereen vraagt zich af, wie is dat ding? Weet je wel? Wie het eerste geraden hebt, krijgt dadelijk extra gratis koffie of zo. Een prijsvraag erbij. Ontmoetingen met God die je diep, diep aanraken. Ik kan nog zo'n voorbeeld noemen. Toen ik Raad van Nederland aan het oprichten was met een aantal vrienden, toen besefte ik dat ik leiding moest gaan geven aan meerdere kerken. En ik had echt niet zo'n hoge pet van mezelf op dat ik dat wel even kon. En ik zocht toen onderdak. Dat onderdak vonden we bij de Four Square familie, bij Jack Hayford met name. En ik was op een conferentie. En toen ik op die conferentie was, toen leek de dienst daar precies op een dienst zoals bij mijn vader in de gemeente gebruikelijk was. Tot en met de liederen van Hoe groot zijt gij en weet ik veel wat er nog meer gezongen werd. En ik baalde als een stekker. En ik zei letterlijk, daar ben ik van weggelopen, daar wil ik niks mee te maken hebben. En nou heeft u mij weer precies op dezelfde plek gebracht. En ik was zeer teleurgesteld. Ik weet nog wel dat ik naar buiten liep en dat ik rond de vijver van Echo Park hier liep. En dat God een van die keren in mijn leven echt sprak. En dan moet ik me echt spreken dat je hem hoort en dat je weet van oeps. En toen zei God, als jij je verleden niet omarmt, heb ik geen toekomst voor je. Oeps. Dat was geen leuke boodschap. Maar de verzadiging die ik uit die boodschap heb gehaald, de zegen draag ik nog steeds met me mee. Ik heb God leren kennen als iemand die hele mooie dingen zegt. Ik ben je vader. En ik heb ook God leren kennen die zegt, Henk, kijk eens in de spiegel. Jouw verleden draag je met je mee op een manier waar je niet gezond van wordt. En die moet je gaan omarmen. Je heet Rothuizen. En tot in de lengte van dagen zal iedereen zeggen, ben jij een zoon van? En dan moet je ook met trots kunnen zeggen, ja. De laatste tijd geniet ik daar steeds meer van. Want steeds meer mensen zeggen, je lijkt wel erg veel op je vader. Het lijkt erop dat ik met mijn ouder worden de kop veel meer op hem gaat lijken. En ik ben er nu trots op. Moet je eerlijk zijn, 30, 40 jaar geleden... of 30 jaar, zal het 30 jaar geleden zijn... was dat voor mij iets, als je me dat zei... dan was ik echt van slag. Er zat dus diepe haat of pijn, verdriet... in mijn hart. Totdat Gods wil doorbrak in mijn hart. En God zijn genezing gaf. En ik mijn vader kan waarderen, want dat is een fantastische man geweest. Maar iedereen heeft zo zijn eigen stomme beelden wel eens. En onvergevensgezindheid. God wil jou ook aanraken. En je verzadigen. En die verzadiging is niet alleen maar een lolly die je iedere keer krijgt... waar je weer mag likken en de zegen van God mag oppakken. Heel veel verzadiging van God komt via een zwaardere weg. En ik denk dat daar de zaligsprekingen uitmuntend in zijn. Dus mijn vraag is, waar word jij vol van? Hoeveel bevrediging en genoegdoening haal jij uit de gerechtigheid van God... als je die nastreeft? En hoe streef je die na? Dat ligt in onze situatie natuurlijk knap moeilijk. Ik vind het ook erg gecompliceerd. A, al bij jezelf. Hoe weet ik nou precies wat er met mij aan de hand is? Nou, dat weet de psychiater wel. En dan bedoel ik met de psychiater, de heilige psychiater, de heilige geest. Dus sta je daar open voor? Durf je je te bewegen in omgevingen waar God kan spreken? En sta je open dat God spreekt? Dat is voor jezelf. Dan de gerechtigheid in deze wereld. Ik zou niet weten wat je daaraan moet doen. Ik denk wel dat we daar politiek een aantal keuzes moeten maken. Ik ben niet trots op mijn land die zegt van... nou ja, 1% van het nationale inkomen aan ontwikkelingshulp... daar mag je echt niet meer van maken, want dat gaat ons te veel kosten. Ik denk als je gelooft in tiende... dat we even met schaamrood op onze kaken naar de Heer toe komen. Ik weet ook niet waar je moet beginnen... Ik vind ook niet dat we daar gerechtigheidsstrijders moeten worden. Maar dat het fout zit, dat weet ik wel. En dat God van mij daden vraagt, dat weet ik ook. Dus ik moet naar de Heilige Geest luisteren. Tegelijkertijd leef ik in deze maatschappij. Hebben jullie er ooit over nagedacht dat als Jezus terugkomt... dat hij gaat heersen op deze aarde, wat een fantastische tijd dat zal worden? En wij zeggen allemaal halleluja. En hoe gaat hij dat armoedeprobleem oplossen? Wat denken jullie? Hè? Ja, maar behouden wij dan wat we hebben? En krijgen die anderen uit de hemel iets neergedaald? Of zegt de Heer, nou, deel maar. Ik denk dat daar nog wel wat pijnlijke momenten bij komen, denk je niet? Ik ben er wel van overtuigd. Maar goed, dat ligt heel gecompliceerd. En dat valt nog niet mee om daar een goede weg in te vinden. En daar zitten we allemaal in. De derde woord, vervolging. Wat mag de gerechtigheid van God jou kosten? Ik heb hier een tekeningetje over de gerechtigheid op deze aarde. Ik denk dat dat bij God heel hoog op zijn agenda staat. Wij behoren tot de 20% van de rijken der aarde. De rest leeft in armoede. En die 20% die verteert en die maakt gebruik van... 80% van alle goederen die er zijn. En 20% van alle goederen, dat mogen die andere 80% hebben. En dat plaatje laat het ongeveer zo zien. En jullie zijn met me eens, dat is volkomen gerechtigheid, toch? Daar zit heel veel gerechtigheid in. Als ik de plaatje in de kist, daar klopt natuurlijk niks van. Dat kan niet. Ik vind het niet zo vreemd dat in arme landen extremisme ontstaat, wat zich gigakeert tegen het Westen. Want ook die arme landen hebben iPads en ook die arme landen hebben televisie. En ze zien hoe wij met de rijkdom omgaan en ze zien wat zij niet hebben. En vervolgens worden wij heel boos als men zijn boosheid uit. Maar als ik bij die 80% zou horen met de 20% van alle goederen, ik denk dat ook, zeker de oude Henk, daar had wel aardig wat boosheid los kunnen komen, of niet? Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Dus wat mag het jou kosten om daar nou eens wat verandering in aan te brengen? Je bent gezegend wanneer je toewijding aan God vervolging uitlokt. De vervolging dwingt je alleen maar dieper in Gods koninkrijk. Vervolging ben ik nog niet zo bang van. Ook niet met de islamitisering in Nederland of zo. Dat is allemaal niet waar. Ik denk als het koninkrijk van God werkelijk heerst en wij in gebed sterk zullen zijn, dan is dat juist een uitdaging en zeker geen bedreiging. Vervolging kan er komen. Ik denk dat die vervolging meestal op een andere manier komt dan dat je hem zelf verwacht. Vervolging kennen wij niet, dus het heeft geen zin om daarover te praten, want dat speelt niet in jouw leven. Wat wel speelt is van, wat mag het je kosten? Mag God offers van je vragen? En hoe ver mag God daarin jou rekken? Nou, ik denk dat dat vervolging is die we wel kennen. Een prijs ervoor willen betalen. Dingen niet doen en dat kost je dan wat. Genoeg schuld, want als we die kant op gaan, dan zitten we allemaal natuurlijk van oeps, oeps, oeps. Dat plaatje, dat verander je morgen niet. Ik kan ook geen preek houden dat we zeggen, aan het eind van de dienst hebben we dat keurig opgelost. Daar zitten we allemaal in. En ik geloof ook niet dat je met schuld eruit komt. Maar wel iets van, Heer, u mag er in mijn leven over spreken. En ik wil deelgenoot zijn van uw koninkrijk. Dan kom je ook op het laatste. Het koninkrijk van God. Waar begint dat? Het koninkrijk van God of het koninkrijk van de hemel, dat zijn synoniemen, is de uitvoering van Gods wil en zijn gerechtigheid. En hier kom ik op het belangrijkste wat je echt moet zien. Maar dat koninkrijk is in conflict. Die grote onrecht, wat je hier ziet, dat grote onrecht is gewoon ontstaan. Vanuit de slechtheid van de mens, maar nog veel meer vanuit een regering vanuit de duisternis. Er is iemand die niks liever wil dan dat er groot onrecht op deze aarde is. Er is een macht die niks liever wil dan dat de een rijk is en de ander hartstikke arm. Er is een macht die niks liever wil dan dat die ene boos wordt op de ander en de ander zijn kop inslaat. Er is iemand die er gewoon vreselijk veel plezier in heeft om alles wat God gemaakt heeft en alles wat binnen zijn wil is, kapot te maken. En dat heet het koninkrijk van de duisternis. En het koninkrijk van het licht breekt in die duisternis door. Dat is wat het koninkrijk van het licht, het koninkrijk van God doet. En alles in mij zegt, daar wil ik deelgenoot van zijn. Ik wil weten hoe dat koninkrijk van God werkt. Ik wil weten waar dat in beweging komt. Ik wil daar onderdeel van zijn. Ik wil dat mijn kerk er onderdeel van is. Ik wil dat we dat koninkrijk van God uitvoeren in ons leven. Nou, dat is denk ik niks nieuws. Maar dan snap je ook waar die drijf vandaan komt. Ik begin dus niet met, dit moet ik gaan veranderen. Dat mag GroenLinks doen en anderen. En die doen goed werk. Maar ik begin met het koninkrijk van God waar dat ook begint. En van daaruit ook wat mijn generaal Jezus Christus tegen me zegt. Want dat is een weg die ik makkelijk kan. Daarin zit ik niet in een schuldconflict, maar zit ik in een gehoorzaamheidsprobleem. Wij zijn burgers van het koninkrijk van God. Maar naast burgers zijn we ook soldaten. Efeze, het laatste hoofdstuk, spreekt er heel duidelijk over. Heb je ooit nagedacht waarom het leger des heils het leger des heils heet? Het leger des heils had het heel goed door. We breken door in de duisternis door mensen soep aan te bieden, hun een onderdak te geven. En dat is geestelijke strijd, dus dat doen we met gebed en met goede daden. Zo is het leger begonnen. En dus krijg je al die mooie liederen, voorwaarts christen strijders. Dat waren allemaal strijdliederen. En niet liedjes van Heer kietel mij, want dan voel ik me zo goed. Want zeker het begin van het leger des heils, dat was echt hard werken. Dus gebed en geestelijke oorlogsvoering is de eerste stap die je moet doen als je deelgenoot wil zijn in het uitvoeren van Gods wil. Door gebed komen de dingen tot stand. Sommigen van jullie willen graag een doorbraak van Gods koninkrijk in gezinsleden, in familie, in je naaste omgeving, op je werk. Nou, dat wil ik ook. En mijn betrokkenheid kan ik alleen maar laten zien in de manier waarop ik ervoor bid en hoe ik ervoor strijd. En koppel dat nou niet aan schuldgevoelens, ik bid niet genoeg. Het is het zien dat door gebed daar een doorbraak gaat komen. Als kerk hebben we dat altijd als prioriteit gehad. Deze kerk is begonnen met zondagsdiensten waarin we God aanbidden. En donderdagsdiensten waarin we gebed op de eerste plaats zetten. En doorbraken forceren door gebed. Een van de onderdelen daarvan was de missie. We hebben 10 jaar lang gebeden voor iedere moord die in Rotterdam heeft plaatsgevonden. En wij geloven dat dat doorbraken geeft van gerechtigheid in deze maatschappij. Het aantal moorden is ook gezakt van over de 50 naar rond de 25. De politie zegt en de politiek zegt dat dat hun prestige is, hun daden. Wij geloven dat dat ook door ons gebed komt. En daar ben ik van overtuigd. 10 jaar lang doen we dat al, of hebben we dat gedaan. Door omstandigheden zijn we daarmee gestopt. En dat is goed om eens een keer te stoppen met iets. En misschien moeten we wat anders doen. Maar bij mij begint weer iets te kriebelen. Ik meen dat de Heer zachtjes begint te zeggen tegen me: Henk, erg leuk. Goeie groepen, dit doen, dat doen, zus doen. Allemaal nieuwe dingen dadelijk in de toekomst. Maar je eerste roeping voor het koninkrijk is deze kerk wel aan het kwijtraken. Want jullie bidden niet meer. Zeker niet voor de stad. Ja, als we een keertje op de 23e zitten. Nee, een offer ervoor brengen. Naar een plek gaan. We hebben de hele stad doorlopen. Ik weet niet of iedereen nog enthousiast zal zijn om dat een keer te halen. Maar we hebben Rotterdam doorlopen. Van noord naar zuid en van oost naar west. Altaars gebouwd. Helemaal aan het begin hebben we gebedswandelingen gemaakt. En gewoon gevraagd aan de Heer: laat ons de plekken zien waar uw genade nodig is. Zo is Church on the Way ontstaan. En ik wil jullie oproepen. Dat veld ligt open. Ik doe wel mee, maar ik ga het niet doen. Ik begin op een leeftijd te komen dat ik niet steeds maar weer het initiatief naar mezelf toe moet trekken. En er zitten hier genoeg mensen die dat initiatief naar zich toe kunnen trekken. Ik zeg, dat ga ik doen. En ik wil de gemeente daarin meenemen. En dan moeten we dat inschakelen en op een andere manier doen dan vroeger, anders de herhaling van zetten. Nieuwe dingen. In september beginnen we aan een nieuw seizoen. Dat is ook een leuke uitdaging aan jou om eens na te denken van: en, wat ga jij doen? Wat doe jij om Gods gerechtigheid door te zien breken in deze wereld? En welke plek neemt onze kerk daarin? Heb jij honger naar de gerechtigheid van God? Bid je ervoor? Dat zijn de goede vragen. Nou, laten we eens teruggaan naar de hele dienst. We zijn begonnen met... Welk lied was dat? In ieder geval, er werd in gezegd: ik wil u zien. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Ik denk dat, bij mij althans, als ik over dit soort dingen denk, God de ogen van mijn hart heel wagenwijd openzet. En dan zie ik dingen. Oh, dat kan best anders. Daar mogen we wat aan gaan doen. Niet van, daar moeten we wat aan doen. Tweede is, het verlangen dat je God meer wil zien, is ook erkennen daar waar je het zelf nog nodig hebt. Ik heb het nodig dat God me meer verliefd maakt op zijn gerechtigheid en dat ik zijn gerechtigheid beter ga begrijpen. Want daar wil ik me voor inzetten. Ik wil de honger naar hebben. Ik wil deel zijn van de oplossing en niet deel zijn van het conflict. Dat betekent dat ik in mijn gebed toch wel weer even een streepje aan moet trekken. De manier waarop ik dat doe is heel simpel. Ik vraag altijd aan de Heilige Geest. Heilige Geest, spreek tot me. Er zijn tijden dat ik overdag stil ben. En het kan zijn dat ik een dag ga vasten. Het kan zijn dat ik op die momenten van stilte gewoon daar de tijd voor neem. Maar ik hou zoiets wel een week vast. En gewoon in mijn stille tijd vraag ik God. God, wilt u me uw weg laten zien? Het uit eigen beweging zoiets oppakken en dingen gaan doen, houdt meestal in dat het werken wordt. De beste manier om dit te ontdekken en daarin te groeien is te komen in aanbidding en je te uiten tot God, zodat je vertrouwt dat de Heilige Geest in jou dat werk doet. Dat heet genade. Maar je er wel aan overgeven. Dus ik wou deze dienst afsluiten met dat lied nog een keer te zingen. En dat lied is Breakthrough. Dat is overigens geschreven door een aanbiddingsleider uit de Foursquare-beweging. Dat is een jaar of 10 geleden, geloof ik, geïntroduceerd op een conferentie. En ik weet nog wel dat dat lied een enorme impact heeft. Want het is precies tegenovergesteld van wat wij Westerse vaak onder aanbidding verstaan. Onder aanbidding praten we vaak over zegen mij meer, Heer, en meer van uw liefde en meer van dit en meer van dat. En dan bedoelen we in meestal, Heer, meer van dat waar ik me zo fijn bij voel. Maar breakthrough betekent ook eerlijk zijn. Hier komen angsten. Hier komen twijfels naar boven. En ik kan die twijfels koesteren. Ik kan die angst koesteren. Dan ga ik lekker door met wie ik was. Ik kan ook zeggen, Heilige Geest, breek er eens doorheen. Ik wens jullie met dit soort dingen ontmoeting met God toe, zoals ik God de Vader heb ontdekt. Zoals God de Vader tot me zei, Henk, je verleden moet je omarmen. Een aantal keer heeft God zo tot me gesproken. Het zijn altijd hele goede dingen geweest. De dingen die mij het meeste bijblijven, zijn de dingen die God me aangesproken heeft op dingen die ik niet leuk vond. Die zegeningen, die zijn talloos, maar die vergeet je weer. Maar als de Heer zegt, Henk, daar jeukt het bij jou en daar ga ik even krabben, zodat mijn koninkrijk doorbreekt in jouw leven, is even niet leuk, maar jaren later zeg je, wat ben ik blij dat God dat doet. En ook in jouw leven heb jij doorbraken nodig, waar of niet. Zodat we met elkaar nog een keer staand gaan zingen of zitten, dat maakt me niet zo gek veel uit als je met de kinderen zit. Maar laten we zeggen, Heer, breek door. Breek door in al mijn twijfel en al mijn angsten. En daarmee sluiten we de dienst af. Amen.